Als je in het hier en nu een hele sterke emotionele reactie hebt, heeft het meestal niets met het hier en nu te maken. Maar ja, kijk, als ik geen EFT had gehad, dan denk ik dat ik überhaupt niet meer paard had gereden. En ook al is dit mijn ademhaling. Wat is nou een emotie?
Een gevoel wat je ergens bij hebt.
Ja, wat is een gevoel?
Wat je voelt in je lijf.
Ja, en wat is dat iets dan? Als ze zeggen van, ik moet opeens daaraan denken, dat is raar. Dat is nooit raar, want dan heeft het altijd een link. Jij weet alles. Dus die informatie ligt ergens in jou opgeslagen. En hij voelt nog niet helemaal vrij. Een mens is niet een protocol. En daarom is het werken met EFT, het werken met emoties, is energetisch. En we moeten echt iets gaan doen, op grote schaal, vind ik, om ervoor te zorgen dat we gewoon weer een gezond menselijk systeem krijgen.
Toch accepteer ik mezelf.
Precies zoals ik nu ben. Ah ja, ik zie jouw ogen, ik zie dat. En dan denk ik, ja, dan hebben we toch een mooie wereld.
Hallo lieve vrienden en welkom bij een nieuwe aflevering van de Truman Show. Vandaag gaan jullie kijken naar een gesprek tussen mij en Yvonne Toucet. En Yvonne is dé Nederlandse EFT-expert. Daar gaan jullie zo meteen alles over horen. Ze is oprichter van het opleidingsinstituut EQ Libre en auteur van de boeken EFT Werkt, Innerlijke Rust met EFT en Heftig, het zelfhulpboek voor jongeren met behulp van EFT. En jullie gaan naar een gesprek kijken en luisteren waar wij het hebben over wat EFT nou precies is. En het staat voor Emotional Freedom Techniques. Hoe het helpt bij het steeds vrijer worden, dat je steeds vrijer kan worden met de techniek. En waarom het ook helpt. We hebben het over de polyvagaal theorie en hoe het zenuwstelsel werkt. We hebben het over wat je zelf meer kan doen om in ontspanning te komen, om in het hier en nu te komen. Want vanaf het hier en nu, als je hier zit, daar kan je je leven echt veranderen. Daar kan je creëren wat je wil. Ik vind het werk van Yvonne super belangrijk, heel inspirerend. En ik denk dat het heel veel mensen kan helpen. Dus ik hoop dat deze podcast jullie daarmee ook een klein beetje kan helpen en kan inspireren. En als dat zo is, lieve vrienden, jullie mij een groot plezier door jezelf te abonneren op het kanaal waar je aan het kijken of luisteren bent. Dus of het nou YouTube is, even abonneren. Een review achterlaten op Spotify, even abonneren, liken de video en een comment plaatsen. Wat je ervan vond, helpt mij. En ook natuurlijk het tippen van een gast. Altijd welkom. Zo kunnen wij weer nieuwe toffe gasten uitnodigen voor de podcast. En op www.detroemenshow.com kun je ook je inschrijven voor de nieuwsbrief. Dat is super tof, want daarmee blijf je op de hoogte rondom alles wat wij doen. Alle evenementen, de theatertouren en alles wat er omheen komt. En daar kun je ook een financiële bijdrage doen op detroemenshow.com. En daarmee helpen jullie ons enorm. Want zonder jullie geen Truman Show. Dank jullie wel daarvoor. Ik ga jullie ontzettend veel plezier wensen bij het kijken van deze podcast. Yvonne, vanuit Amsterdam naar Rotterdam vandaag.
Ja, doe maar.
Hoe is het om in het Rotterdamse te zijn?
Ja, heel spannend natuurlijk. Hè?
Wat gaat er met me gebeuren? Buiten de ring, help.
Oh jee. Nee, ik vind het leuk om naar Rotterdam te komen. Rotterdam is natuurlijk een hele leuke stad.
Ja?
Ja.
Ik vind het ook hoor. Zonder nou gelijk heel erg over Amsterdam en Rotterdam uit te wijden. Maar kijk, Amsterdam is een soort van de standaardstad waar iedereen naartoe trekt. Ik heb altijd in Utrecht gewoond. Dus in de buurt van Amsterdam natuurlijk. Veel vrienden van mij wonen in Amsterdam. Ik vind het ook een leuke stad. Van de week nog, dat weet je ook, bij een De La Mar gezeten in Amsterdam. Ja. Dan kan ik echt wel die stad heen lopen. Denk ik, ja, het is wel, omdat het natuurlijk zo oud is allemaal nog. En zeg maar zo nog lijkt zoals het waarschijnlijk vroeger. Ja, misschien ook niet. Maar voor een deel wel. In ieder geval nog met die panden en die grachten. Het ziet allemaal super gaaf uit. Wel, als ze maar lekker alles naar 30 getrokken trouwens, zag ik.
Ja, sinds vorige week. Ik moet er zelf nog heel erg aan wennen. Want dan denk ik, oh je moet 30. Oh, dit is wel heel langzaam.
Vreselijk.
Ja.
Maar Rotterdam vind ik dan ook wel weer gewoon, ja, ik weet niet. Ik liep hier, want ik heb de huur van mijn huis opgezegd. En ik ga naar Afrika een tijdje en dan kom ik weer terug. En dan dacht ik, ja, ik ga niet 2 maanden lang voor niks betalen. En toen liep ik, het ging een busje huren. En toen kom ik terug daar, ging mijn bus inleveren. Super Rotterdam. Toen dacht ik, ja, dit is wel, dit ga ik wel mis. Ik bedoel, kom je gewoon terug. Maar het is echt anders dan
ja,
andere steden.
De sfeer is anders. Maar daarom zei ik dat ook toen ik hier binnenkwam tegen jou. Oh jee, ik ben in Rotterdam. Maar ik voel altijd het verschil in die sfeer. Ja. Of je Rotterdam inkomt of dat je Amsterdam inkomt. En ja.
Nice. Yvonne, wij gaan het vandaag over jouw, mag ik levenswerk zeggen?
Ja, misschien wel ja. Dat begint er wel een beetje te worden, denk ik.
Ja, EFT.
Ja.
En wat ik zeg, ja, levens, ja, wel leuk eigenlijk dat je daar eventjes over moet nadenken of het je levenswerk is.
Nou, ja, ik heb natuurlijk allemaal andere dingen in mijn leven gedaan en ik ben hierop uitgekomen. En ja, als we het over EFT hebben, hebben we het natuurlijk over de tapping methode. Hè, want je hebt twee soorten EFT, maar dit is emotional freedom techniques. En ja, misschien ook wel omdat dit natuurlijk de laatste fase van mijn werkende leven is, zeer waarschijnlijk. En heb ik wel het idee van, ik wil hiermee iets neerzetten en dat wil ik ook nog afmaken. Dus ja, dat wordt wel, dat zou je wel levenswerk kunnen noemen, ja.
Nice, ik ben ontzettend benieuwd. Ik, ja, ik hoor heel veel mensen erover en echt heel veel mensen zijn er echt lyrisch over. Dus ik denk dat het mensen erg kan helpen. Dus dan ben ik altijd blij dat we daar een gesprek over kunnen voeren. En, voor, en helemaal met jou, want je bent wel een van de belangrijke mensen op dit gebied in Nederland, mag ik toch wel zeggen.
Ja, dat, dat ben ik geworden. En dat ben ik natuurlijk ook geworden doordat ik boeken ben gaan schrijven. Hmm. Dan zeggen ze vaak, hè, als je een boek schrijft, dan ben je opeens een expert.
En, dat is volgens mij tegenwoordig niet meer zo,
nee,
zo maar te zeggen.
Maar ja, ik heb natuurlijk behoorlijk doorgezet met de EFT en alles wat ik daarmee gedaan heb. En toen ik begon daarmee in 2004...
Oh, wauw, kan je nagaan, joh.
Toen dacht iedereen van, nou, dat is zo raar, dat is zo gek en dat is zo belachelijk. En er waren maar echt misschien een handjevol mensen die in Nederland met EFT in aanraking waren geweest en ongeveer wisten wat het was. En de rest van Nederland wist daar niks van. Dus sinds 2004 is er heel veel veranderd en heel veel gebeurd. En dat heb ik niet allemaal alleen gedaan, want gelukkig heb ik ook collega's die ook EFT doen. Maar ik heb heel veel mensen opgeleid die ook allemaal EFT zijn gaan toepassen in hun coachpraktijk of psychologenpraktijk of in andere, op scholen. Nou ja, mensen die bijvoorbeeld rijles geven. En mensen die rijangst hebben, dat soort zaken. Dus ja, het is vrij breed toepasbaar. En ja, en het was wel mijn idee om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen in Nederland hiermee in aanraking konden komen. Want ja, wat je zegt, het is een hele bijzondere tool. Ik ken geen tool die zo effectief is en zo makkelijk ook voor mensen om zelf toe te passen. En ik denk dat toch nog steeds voor heel veel mensen het nodig is om iets bij de hand te hebben waarbij ze hun eigen emoties kunnen reguleren. Want dat is eigenlijk wat het doet natuurlijk.
Mm. Ik zou zeggen, voordat we helemaal in de in gaan duiken wat EFT is en hoe je het toepast en waar het voor nodig is en waar het vandaan komt, et cetera. Is misschien wel cool, want dat is ook het eerste wat ik eigenlijk dacht toen jij net, zei. In 2004 doe je dit werk al. En dan sta je er volgens mij praktisch alleen voor in Nederland met dit werk. Praktisch, correct me if I'm wrong. Maar ja, hoe ben je daar dan in terecht gekomen? En dat je dan ook zo, ja, er zo in gelooft dat je het zo wil gaan uitdragen in een tijd dat het eigenlijk nog helemaal niet echt bekend is onder het publiek.
Ja, dat is eigenlijk wel heel apart geweest. En daar denk ik ook best wel vaak over na. Van wat heeft er nou voor gezorgd dat ik hier zo mee bezig ben geweest? Want kijk, ik ben opgeleid op de theaterschool. Als danseres, dansdocent. Ik heb jaren gedanst. Ik heb jaren geacteerd. Ik heb een bureau gehad voor trainingsacteurs. Ik ben zelf ook trainer geweest. Dat ging allemaal over communicatieve vaardigheden. En als ik dan zo'n beetje terugkijk naar alles wat ik gedaan heb, kun je denken van ja, wat heeft dans nou te maken met emoties? Maar uiteindelijk is alles wat ik gedaan heb, kwam altijd voort uit hoe voel ik me en hoe kan ik dat uiten? En de jaren dat ik coach was en dat ik rollenspelacteur was, gaat allemaal over gevoel. He, als mensen niet met elkaar kunnen praten en ze hebben daar een conflicten of moeilijkheden over, dan gaat het eigenlijk van ja, hoe voel ik me en hoe kan ik iets over het voetlicht brengen? En voor mij is het een soort van verdieping geweest, steeds meer naar binnen toe, van een expressie wat je doet natuurlijk als je acteert of als je danst, meer en meer naar binnen toe, van hoe voelt het daar binnenin mij? En maar ook wel de enorme interesse. Ik denk dat dat misschien wel de meest drijvende factor is geweest voor mij. de interesse in van hoe zitten we nou in elkaar als mens? Hoe zit jij in elkaar? Hoe zit ik in elkaar? Hoe werkt dat? En hoe komt het? Het ene moment voelen we ons zo, en het andere moment voelen we ons zo. Waar heb je nou invloed op? Waar heb je geen invloed op? En uiteindelijk denk ik dat mensen altijd allemaal graag een gelukkig en fijn leven willen hebben.
Mm-hmm.
Maar er is zo ontzettend veel wat ons daarvan afhoudt.
Ja? Is dat, trok je die conclusie ook al voordat je met het werk begon eigenlijk?
Ja. Ja. Ja, ik denk, ik ben niet iemand die een hele vlekkeloze, makkelijke jeugd en adolescentie heeft gehad. Daar zijn best veel dingen gebeurd. Ik heb best wel mezelf moeten uitvinden. Van hoe hou ik mezelf staande? Nou ja, als je naar de dansacademie gaat, dan weet je al wat daar allemaal mee te maken heeft. Het is gewoon echt wel heel hard werken.
Hmm.
Jezelf onderscheiden. En ja, dat ging echt allemaal niet van roze geur en maneschijn.
Nee. Zo'n heftige omgeving ook wel, kan ik me voorstellen.
Nou, de omgeving vond ik niet heftig, maar wel wat er van me verlangd werd.
Ja, ja.
En ja, en dat was puur fysiek. En ik was nou niet, dat is ook iets heel lichamelijks. Mijn lichaam was nog niet het lichaam van een prima ballerina. Dus ik moest daar heel hard voor werken. Maar het leuke is wel, vanavond ga ik weer naar de theaterschool. Want heb ik op dinsdagavond heb ik les van mijn oude jazzdocent. Die geeft nog les.
Nee.
Ja, 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 daar ga ik naartoe.
Wat leuk.
Eddie de Bie, ja. Ja, is geweldig.
Ik moet wel zeggen, ik had van de week een aantal van een podcast opgenomen, ook over iemand die dan, ik weet even niet meer in welk vakgebied precies, maar ook inderdaad net als jij dan uiteindelijk zo een stroming dan instroomt van het mensen helpt met dit soort werk. Maar die begon ook inderdaad met dans. En dat is toch, denk ik, iets wat dan, het is grappig, want ik hoor nu de overlap, dat je dan toch die expressie die je dan leert, kan ik me zo voorstellen dat het toch ook wel, het is wel sterk verbonden met elkaar, toch? Emoties en hoe je jezelf uit, en op kunstgebied dan in ieder geval.
Nou ja, ik denk dat elke kunstenaar, of je nou een schilderij maakt, of dat je danst, of dat je acteert, je hebt daar toch een soort boodschap in. Je wil er toch iets overbrengen bij mensen. En ja, ik heb in het verleden ook monologen gemaakt, theatervoorstellingen. Nou, dan kom je ook van, ja, wat wil ik hier eigenlijk mee zeggen? Waarom zou ik dit doen? Hoe wil ik dat mensen zich voelen als ze de deur uitgaan?
Mm.
Ja, en dat heb ik ook als ik één op één een sessie met iemand heb. Hoe wil ik dat jij de deur uitgaat bij mij? Hoe kom je binnen en hoe ga je de deur uit?
Mm.
En daartussen, ja, daar zit een ervaring en een proces.
Ja. En hoe ben je dan specifiek op een gegeven moment richting het EFT of het coachen van mensen gegaan? Vanuit je creatieve achtergrond, zeg maar.
Ja, nou, dat was in de tijd. Ik was toen al een trainingsacteur. Dus ik werkte al veel in bedrijven. En daar was ik ook al aan het coachen. En deed veel dingen met communicatieve vaardigheden. En er was een periode dat het ook niet zo goed ging met mij. Ik was net gescheiden, 2 kinderen. Dus ik was wel op zoek om mezelf weer een beetje in balans te brengen. En ja, toen via via kwam ik eigenlijk op EFT. Iemand riep daar iets over. Ik dacht, nou, dan ga ik eens kijken wat dat is. En toen, toen was er in Nederland een klein workshopje wat gegeven werd door 2 dames. En ik ging dat workshopje in. Ik had geen idee wat me ging overkomen. En wij moesten allemaal aan een situatie denken waar je nogal een heftige negatieve emotie bij had. Nou, dat is niet zo moeilijk als je net gescheiden bent, nee, natuurlijk. Dus dan heb je wel een situatie. Dus wij gingen die oefening doen. En ik begon dus, hoe mij geleerd was, dat ik op bepaalde punten moest gaan kloppen en dan benoemen hoe ik me voelde. Nou, daar zat veel boosheid in mij. En ik ging kloppen en kloppen. En ja, het was een hele rare ervaring. Want ik voelde gewoon al die boosheid uit mijn lichaam wegstromen. Ik dacht, hè, is dit nou? Dat is echt heel raar. Nou ja, en ik denk dat het momentum is geweest dat het me gepakt heeft. En ook, kijk, ik ben een heel creatief mens. In Nederland was haast nog niemand die iets deed met EFT. Dus ik kon het ook behoorlijk allemaal naar mijn eigen hand zetten.
Mm.
En
Juist omdat je niet zoveel mensen had die je precies vertelden hoe je het moest doen, bedoel je?
Ja, ja. Ja, dus ik ben het zelf maar een beetje gaan doen. En op een gegeven moment heb ik me wel aangesloten bij een internationale beroepsvereniging van EFT-therapeuten. En ja, dus daar ben ik dus nu gewoon, werk ik internationaal met collega's die allemaal training geven op dit gebied. En daarin hebben we natuurlijk wel een bepaalde syllabus van wat mensen dan moeten leren en zo. Maar ja, ik kon er toch, alles wat ik met de EFT heb gedaan, heb ik allemaal zelf gedaan, de boeken zelf gedaan. En ik denk dat dat gewoon wel mijn behoefte is aan creativiteit. En misschien ook zegt dat iets over mijn persoonlijkheid misschien. Dat ik graag dingen alleen doe.
Maar wel mooi toch ook ergens. Want op zich, het hoeft toch allemaal niet zo in beton gegoten te zijn hoe je alles moet doen. Volgens mij is het juist, kan alles verbeterd worden op den duur toch? En is dat alleen maar in iedereen zijn eigen draai aan geven wat dat ook beter kan maken uiteindelijk.
Nou, en dat spreekt me dus ook heel erg aan. Aan de manier waarop wij EFT toepassen voor cliënten. Het is een super creatief proces. Het is niet protocolair. Het is niet van dat ik mensen ga leren, oké, als jij een cliënt bij jou komt en die heeft angstklachten, dan moet je eerst dat en dan dat en dan dat en dan dat doen. Mm. Nee. Ik leer mensen heel erg van, kijk naar die persoon. Hoe voelt hij zich? Aansluiten. En volg het proces. Want dat is het mooie met EFT. Op het moment dus dat je iets met het lichaam gaat doen. En op dit moment weten we inmiddels dat het lichaam heel erg belangrijk is. Hè, voor alles. Hoe we onze emoties verwerken, hoe we ons voelen. Heel veel traumatherapieën werken lichaamsgericht tegenwoordig. En omdat EFT natuurlijk een lichaamsgerichte methodiek is, ja, je komt gelijk in het proces. En het proces hoef je alleen maar te volgen. Lichamen en mensen zijn zo intelligent. Die weten precies wat er mis is en wat er eigenlijk gebeuren moet om dat weer in balans te krijgen.
Ja. Want zullen we gewoon eventjes in EFT duiken dan? Want wat is het precies?
Ja, als ik het heel kort uitleg.
Ja, dan mag ook lang.
Ja, nee, maar het is altijd wel fijn om even een soort van een korte omschrijving te hebben. EFT is een klopmethode waarbij we op bepaalde acupunctuurpunten kloppen met onze vingers. Daarbij spreken we specifieke woorden uit die te maken hebben met hoe jij je voelt of een bepaalde gedachte die je hebt. En wat het doet, is het ontspant het lichaam. En door die ontspanning gebeuren er dingen in je brein, waardoor je stresssysteem kalmeert. En op het moment dat we EFT toepassen, kunnen we een bepaalde herinnering, waar jij een hele negatieve ervaring of emotie bij hebt, die kunnen we neutraliseren. Waardoor je die herinnering nog wel hebt, maar er niet meer bij voelt wat je erbij voelde. En sterker nog, waar we dan meestal op uit zijn, is om te kijken hoe je daarna, als die emotie eenmaal is geneutraliseerd, hoe je dan naar diezelfde ervaring kijkt. En meestal komt er dan een ander besef of een ander idee over datgene wat je hebt meegemaakt. En dat noemen ze dan wel een herinnering herschrijven. Maar bij de EFT is het een heel natuurlijk proces. Het komt eigenlijk als vanzelf. Mm. Een ander inzicht.
En want ik kan me voorstellen dat je dus bijvoorbeeld aan een... Nu heb je het dan eigenlijk een beetje over iets wat je hebt meegemaakt. Toch het geval van wat jij net zei, je scheiding bijvoorbeeld. Die heel impactvol was. Ja. En maar het kan waarschijnlijk dus ook nog ouder zijn. Iets wat je vroeger hebt meegemaakt. Wat je dan in het hedendaagse leven triggert. Als je iets soortgelijks meegemaakt of herinnerd wordt aan die bepaalde situatie.
Ja, exact. Dat zeg je heel goed. Ja. Want zo maken we allemaal onze patronen. Hè, op basis wat we vroeger hebben meegemaakt. En meestal begint het met iets in het hier en nu. Dat je dan denkt van, oh, ik werd opeens heel boos. Of ik was opeens heel bang. Maar 9 van de 10 keer heeft het dan te maken met iets wat al veel eerder is gebeurd.
Dat is natuurlijk al het beginsel om daar zo op die manier over na te denken. Hè. Dat was voor mij ook echt zo, oh ja, maar nu voel ik iets. Ik voel het wel nu, maar het heeft eigenlijk niet zoveel te maken met die situatie die er net plaatsvond, zeg maar.
Ja, ja.
Maar ik voel het wel nu.
Ja, ja. En het mooie daarin is, zeg ik meestal tegen mensen, als je in het hier en nu een hele sterke emotionele reactie hebt, heeft het meestal niets met het hier en nu te maken.
Dan is het oud.
Dan is het meestal oud, ja.
Ja. En maar dus door middel van dat kloppen, pas je eigenlijk een soort reset toe, waardoor je in ieder geval niet meer die emotionele lading hebt aan, ja, aan zo'n zelfde soort situatie in de toekomst.
Ja, nou ja, kijk, je gaat natuurlijk eerst kijken van wat is er in het verleden gebeurd. Mm. Hè, want je lichaam reageert en je brein is gewoon heel slim en dus ook heel handig. Als jij aan iets denkt wat vervelend was en je hebt nu iets soortgelijks, dan gaat je brein gaat gewoon denken, hé, waar lijkt dat op? Oh, dat hebben we eerder meegemaakt. Wacht even. Volgens mij was dat iets wat niet in orde was. Volgens mij moeten we nu bang worden, weet je wel? Dus zo gaat je brein heel snel. Dus dat is een heel natuurlijk iets. Dus als iets uit het verleden niet is opgelost en dat het altijd nog als een soort van alarmsysteemtje in je lichaam zit, dan zou je dat eerst moeten oplossen. En daarna kijken we ook van, ja, wat nu voor de toekomst? En soms, als je het verleden, zal ik maar zeggen, hebt opgeschoond en je gaat dan naar de toekomst kijken, zeggen mensen, oh nee hoor, ik vind het prima om morgen in die skilift te gaan. Geen probleem. Hm. Maar het kan ook zijn dat mensen zeggen, ja, maar dat vind ik nog wel een beetje eng. Dus dan kunnen er nog overtuigingen, gedachten zijn die toekomstgericht zijn. Nou, dan moet je daar soms ook nog wat aandacht aan gaan besteden. Maar het idee is natuurlijk dat je probeert mensen te helpen met wat ze hebben meegemaakt, zodat ze zich vrij kunnen voelen. En ja, dat ze niet belemmerd worden door dingen die ze uit het verleden hebben meegemaakt en die ze feitelijk in hun toekomst plaatsen.
Ja, want merk je dat aan de mensen die, want je naast dat je trainingen geeft en mensen opleidt, help je mensen nog steeds zelf hiermee, toch? Of niet?
Ja, wel steeds minder, ja. Want ik heb het heel druk met het opleiden en het trainen van mensen. En dus ik help nog wel wat mensen, maar eigenlijk ben ik dat heel erg aan het afbouwen, omdat ik daar niet meer zoveel tijd voor heb. Maar het goede nieuws is, ik heb inmiddels zoveel mensen, psychologen, therapeuten, coaches opgeleid in EFT. Dus daar kunnen mensen ook altijd terecht.
Ja, dat is natuurlijk ook echt het mooie van, we hadden het net even over de teacherrol en wanneer je dan inkomt en zo.
Ja.
Dat is natuurlijk mooi. Je hebt zoveel geleerd in het vakgebied. Je hebt het zoveel gedaan. Weet je wel, dat je, volgens mij is het heel logisch dat de volgende stap op een gegeven moment is, hoe jammer het ook is voor mensen die graag bij jou, die dat bij jou graag willen doen. Maar dat de volgende stap is dat je al die kennis overdraagt aan anderen, zodat het juist een breder draagvlak gaat krijgen.
Ja, nou, dat is absoluut de bedoeling. En ik ben heel erg blij al dat nu de afgelopen periode er heel veel vraag naar is, naar de EFT-opleiding bij mij. En dat heel veel therapeuten, zelfs ook uit het reguliere circuit, graag de EFT-opleiding komen volgen. En hoe meer zich dat verspreidt, ja, hoe minder ik natuurlijk daaraan hoef te doen. En hoe fijner voor mij het ook is, weet je, dan kan ik op een gegeven moment ook zeggen van, nou oké, de anderen kunnen dat prima aan en die hebben inmiddels net zoveel ervaring als dat ik dat, dat heb.
Ja.
Dus dat beoog ik natuurlijk wel.
En wat zijn de klachten, wil ik bijna zeggen, maar wat is de hulpvraag eigenlijk waar gemiddeld iemand bij jou mee komt? Is dat echt iets met, ik loop nu tegen mezelf aan in het leven, of ik wil iets wat me niet lukt, of hoe moet ik dat een beetje voor me zien?
Ja, bij mij kan dat heel divers zijn, omdat ik dat ook altijd heel breed heb gehouden. Hmm. Soms heb je coaches, therapeuten die zeggen, nou, ik richt me alleen. Zoals bijvoorbeeld Rachel Barnes, die ik heb opgeleid. Zij is eigenlijk de eerste EFT-trainer in Nederland die door mij is opgeleid. Zij richt zich puur op bloosangst en faalangst.
Ja.
En Rachel is daar ontzettend goed in. En ik ben heel erg blij dat zij ook EFT-trainingen gaat geven in de toekomst. Maar ik heb het altijd heel breed gehouden. Dus bij mij in het begin, toen ik net begon met EFT, ja, er kwamen, dat is ook zo, hè, als je nog niet zo vaardig bent, krijg je ook simpele vragen. Hoe vaardiger je wordt, hoe meer complexer je de vraagstukken worden van de mensen die bij je komen. Dus in het begin waren het meestal simpele dingen van, goh, ik heb wat stress, of ja, ik heb een ongeluk meegemaakt en nou durf ik niet meer de snelweg op. Dat noem ik eigenlijk simpele dingen, hoewel daar soms heel veel onder kan zitten. Maar de laatste jaren bij mij komen mensen echt wel met trauma, PTSS-klachten. En ook wel meer intense dingen, helaas. Misbruik, mishandeling, een heel naar jeugdverleden, dat soort zaken.
Heftig. Hoe is dat voor jou eigenlijk om daarmee om te moeten gaan?
Nou, dat heb ik eigenlijk altijd heel goed kunnen doen. Ik heb ergens een enorm goede delete-knop. En ik kan heel goed op het moment dat ik in een sessie ben met iemand... mezelf daarin ook heel erg uitschakelen. Dus er helemaal alleen voor die ander kunnen zijn. En dan, als dat klaar is, dan doe ik ook delete. En dat is vaak ook de reden dat ik niet zoveel dingen meer weet op te rakelen. Want denk ik, oh, ja, dan weet ik echt niet meer precies... wat daar allemaal is gebeurd en gezegd en gedaan. Maar ja, op sommige momenten... ik weet nog, in 2019 had ik het echt ontzettend druk. Had ik...
Heb je ook nog het boek
uitgebracht? Heb ik ook nog boek geschreven. Had ik continu 30 tot 35 cliënten daar ook nog naast. En ja, toen begon ik wel te merken dat het te veel begon te worden. Omdat je dan... Ik had mijn eigen balans toen niet meer. Want dan hoor je zoveel negatieve verhalen van mensen. Je zit eigenlijk te veel in een sfeer en een situatie van negativiteit. Hoewel die mensen uiteindelijk dan natuurlijk altijd heel erg blij waren. En dat het altijd wel beter ging met ze. Maar dus toen ben ik dat wel terug gaan brengen. Maar ja, toen kregen we corona. Dus toen werd het een stuk rustiger opeens.
Oh ja, tuurlijk, ja.
Ja.
Want er komt eigenlijk nog ergens voor jou nergens nog op het goede moment.
Dat was toen, voor mij was dat een heel goed moment, ja.
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 En kan je die, want ik bedoel, je hebt natuurlijk veel trauma's en wat dingen mee hebben gemaakt waar mensen daadwerkelijk ook echt herinneringen aan hebben, waar je ze dan ook echt mee kunt helpen met daar dan bijvoorbeeld EFT op toepassen. Ik had toevallig gisteren met iemand een podcast opgenomen die een expert is ook op het gebied van trauma. En wat zij ook stelde is, er zijn natuurlijk ook heel veel traumatische gebeurtenissen, dan wel van je ouders en voorouders, of dan wel van dat jij op een bepaalde leeftijd bent, dat je het niet meer kan herinneren wat er daadwerkelijk gebeurd is. Kan EFT dan daar ook nog een rol in spelen?
Ja, er zijn verschillende aanpakken binnen de EFT. En verschillende technieken en methoden. De meeste mensen die iets over EFT weten, die denken, oh, het is alleen maar zo, dan ga ik iets zeggen en dan heb ik weg. Maar dat is niet zo, want we hebben heel veel specifieke technieken voor zulke soort situaties ook. Dus ook wel, waar ik met mensen mee gewerkt heb als... in de baarmoeder zitten en het gevoel hebben van... nou, ik heb dat gewoon van mijn moeder overgenomen. Terug in de tijd. Ik ben niet iemand die zegt... ik ga terug naar vorige levens. Maar als mensen bij me komen, en dat is ook wel gebeurd... en ik zeg van, joh, als je nou teruggaat... hoe lang heb je dit al? En ze zeggen, oh, dat had ik al voor mijn geboorte. Dan zeg ik, oh, van wanneer dan? En als iemand dan zelf komt met... oh, er was dat en dat leven. En die persoon... die heeft de behoefte om daarnaar te gaan kijken... ja, dan doe ik dat wel. En dan beschouw ik dat gewoon alsof dat een nu leven is. Mm. Maakt eigenlijk niks uit. Maar het gaat er eigenlijk om dat de cliënt zelf... mensen zelf eigenlijk altijd wel ergens een gevoel hebben... van, hey, waar komt dit vandaan? En als je de juiste vragen stelt... dan weten ze meestal wel van... oh, wacht even, maar dit heb ik van mijn moeder, mijn ouders, mijn grootouders... En ja, daar kunnen we met EFT kunnen we daar ook heel goed terug in de tijd gaan.
Want ik kan me voorstellen dat als jij met nu iets zit waar jij door belemmerd wordt, door iets wat je ervaart, of door een negatieve gedachte of een zelfovertuiging, of over als je iets wilt doen, of je zit vast in een baan, of noem het maar op, waar je eigenlijk tegenaan loopt in het huidige leven, waarvoor je bij jou of bij een van de mensen die je opleidt terecht kan komen. Dat de oorzaak daarvan inderdaad ligt in het onbekende ergens. Dat je niet meer echt kunt achterhalen waar dat dan nou precies vandaan komt.
Nou, weet je wat mooi is? Als mensen in het hier en nu ergens tegenaan lopen... en ze hebben geen idee waar het vandaan komt... en je gaat meer intunen op het gevoel, de essentie van het gevoel... en waar dat zit. En je gaat dan vragen, oké, als je nu contact hebt met dat gevoel... en wanneer heb je dat nog meer gevoeld? En als mensen echt goed ingetuned zijn en ze voelen het... en ze maken er contact mee, dan zeg je onderbewuste... oh ja hoor, heeft met dit te maken, heeft met dat te maken, zus te maken. Dus er komen altijd situaties naar boven. En als dat niet zo is, dan begin ik gewoon in het hier en nu. En dan komt het vanzelf naar boven ook. Oh, moet opeens daar en daar aan denken.
Mm.
En mensen, als ze zeggen van ik moet opeens daar aan denken, dat is raar... Dat is nooit raar, want dan heeft het altijd een link. Dus dan ga ik altijd in onderzoek om te kijken van... oké, en wat gebeurde daar dan? En hoe voelde dat dan? Oh ja, was eigenlijk hetzelfde gevoel. En dan van daaruit volg ik eigenlijk de route via de emotie terug naar de oorsprong.
Dus eigenlijk vanuit hetgeen waar je in het hier en nu last hebt, kom je vooral door je onderbewuste te helpen, als het ware,
ja,
wel vaak uit bij de oorsprong van hetgeen waar je tegenaan loopt.
Ja, vaak wel, ja.
Daar kan ik me wat bij voorstellen ook, ja.
Ja, want eigenlijk weet je, jij weet alles.
Mm.
Jij weet alles van jouw leven, jij weet alles van wat jij hebt meegemaakt. Jij weet wanneer het mis is gegaan, ja, misschien niet bewust, maar onderbewust wel. Dus die informatie ligt ergens in jou opgeslagen. En aan mij is de taak om jou te helpen om die informatie naar boven te krijgen. En dat vind ik ook fijn aan mijn manier van werken met EFT, is dat ik mensen bewust maak van waar het vandaan komt, en vervolgens kunnen we het loslaten, kunnen we het energetisch loslaten. Want EFT is echt een energetische methode. Want een emotie, ik geef als workshops en dan zeg ik tegen mensen: wat is nou een emotie? Wat is een emotie?
Een gevoel wat je ergens bij hebt.
Ja, wat is een gevoel?
Ja, dat voel je in je, een iets wat je voelt in je lijf.
Ja, en wat is dat iets dan?
Ja, moet ik het fysiologisch uitleggen? Het is gekoppeld vaak aan iets wat je meemaakt.
Ja, absoluut. Maar je ziet dus hoe moeilijk het is. Mensen hebben vaak, denken ze daar niet over na, van wat is dat nou een emotie? Ja, kijk, ik heb hier een lekker kopje thee. Kopje thee kan ik vasthouden, dat is een ding. Kan je zien en kan ik ook weer neerzetten. Maar een emotie kun je niet vasthouden.
Nee.
Dus emotie is feitelijk een vorm van energie, wat we voelen in ons lichaam. En die energie die kan prettig voelen en die kan onprettig voelen. En wij mensen zijn hele ontwikkelde soorten die geleerd hebben om al die energieën onder te verdelen in: ik voel me heel blij, ik voel me heel fijn, ik ben ontspannen. Of het zit niet zo lekker in mijn vel. Of ik ben een beetje moe. Tot, ach, ik ben eigenlijk wel een beetje depressief of verdrietig. Dus al die nuances in energie, die hebben wij woorden gegeven. Maar als je bedenkt van, nou, als ik jou vraag om aan iets te denken wat ontzettend leuk was in je leven, en je gaat daar contact mee maken, dan opeens voel je een stuk beter. Want wow, dan komt die positieve energie weer. En als ik je vraag om te denken aan iets wat heel lastig was in je leven, en je gaat daar echt even voor zitten, dan voel je eigenlijk onmiddellijk dat er iets verandert in je lijf. Nou, dus emoties zijn een vorm van energie. En daarom is het werken met EFT, het werken met emoties, is energetisch. Het is een vorm van het reguleren van de energie in je lichaam. En die energie is heel belangrijk, want willen we ons goed voelen en ontspannen en ook kunnen helen van ziekte, hebben we ontspanning nodig. Als je gestrest en gespannen bent, kun je niet helen. Die ontspanning heb je nodig. Dus daarom is het zo goed dat EFT in eerste instantie jouw lichaam een signaal van ontspanning geeft. Zijn we ontspannen? Kunnen we voelen? Kunnen we erbij zijn? En dan kan jouw lichaam het loslaten.
Mm-hmm.
En hoef je niet zoveel moeite voor te doen, want lichamen kunnen dat. Ik zit een beetje veel te praten, geloof ik.
Nee, heel fijn juist. ik hang aan je lippen. Ja, je zit hier om veel tegen mij aan te praten. En ik zit hier om naar jou te luisteren. En nee, juist hartstikke waardevol dat je het uitlegt hoe je het ziet. Want ik denk dat we daar kunnen we juist wat mee. En ik zit te denken, want het heet lichaamsgericht, want ik ben een tijdje geleden was ik op zoek naar een nieuwe therapeut. En dan weet ik dat ik dat belangrijk vind, dus dat toets ik dan in. En steeds meer therapeuten werken denk ik ook met dat hele lichaamsgerichte.
Ja.
Maar dat is ook niet dat is ook niet altijd zo geweest, toch? Want volgens mij zijn therapieën zijn vaak heel cognitief geweest, veel praten. En dat kan ik ook heel waardevol vinden.
Cognitieve gedragstherapie.
Ja, precies. Maar dat lichaamsgerichte, dat is wel iets wat volgens mij steeds meer terugkomt. Volgens mij is dat omdat we steeds meer erachter komen hoe belangrijk dat is eigenlijk en hoe groot een rol dat lichaam speelt eigenlijk in het hele handelen van die emoties en het trauma.
Ja, en dat is vooral dankzij Stephen Porch, die de polyvagaal theorie heeft ontwikkeld.
Mm.
Dat heeft alles te maken met het zenuwstelsel, waardoor we meer zijn gaan begrijpen van hoe werkt dat nou in het lichaam? Hè? Van Hoe communiceert dat en wat gebeurt er nou werkelijk fysiek als we bang zijn of als we helemaal uitgeschakeld zijn, min of meer door iets wat zo gevaarlijk is geweest. En dat is een soort van natuurlijk framework waar we doorheen bewegen. Is de situatie veilig? Kunnen we ontspannen? Dan kunnen we interacteren. Dan kunnen we elkaar zien en dan kunnen we uitwisselen. Maar wordt het gevaarlijk? Dan gebeurt er iets. Dan gaan we vechten of dan gaan we vluchten. Wordt het dan nog gevaarlijker? Ja, dan moeten we iets anders gaan verzinnen. Nou, dan kun je maar beter je helemaal stilhouden en doen alsof je er niet bent. Dus dat is een natuurlijk systeem van ons lichaam. En hoe groter wij het gevaar ervaren, ja, hoe sterker dat zenuwstelsel daarop gaat reageren. En het is dus eigenlijk voor mensen heel belangrijk om te gaan voelen van, hey, hoe voelt mijn zenuwstelsel op dit moment? Ben ik ontspannen? Voel ik me lekker ontspannen? Nou, dan merk je ook van, oh, dan vind ik het hartstikke leuk om met mensen te praten. Maar ik denk dat iedereen wel weet dat als jouw spanning een beetje omhoog gaat, ja, dan hoor je mensen niet meer, zit je heel erg in jezelf. Dus dan ga je onmiddellijk uit die communicatie. En ja, en als de spanning echt veel te groot is, en dat is natuurlijk wat veel met trauma ook gebeurt, dat mensen zo geblokt zijn, en dat gebeurt ook want mensen bij me komen, dan hebben ze verschrikkelijke dingen meegemaakt. Dus ik voelde niks bij.
Echt, hoe heet die? Is dat een fawn reactie dan? In het Engels zou je dat fawn reactie noemen?
Fawn, dat is vaak als het zo heftig is dat mensen gewoon uitchecken.
Ja.
Dus dan kunnen ze zelfs helemaal gaan dissociëren. Dus dan gaan ze gewoon uit hun lichaam. En dat is ook een veiligheidssysteem wat we eigenlijk hebben. Dat gebeurt ook heel vaak bij mensen met misbruik. Dan ben je daar, maar je bent er ook niet.
Mm-hmm.
Dus je gaat er gewoon lekker uit.
Ja. Maar dat is wel iets wat ik me laatste tijd zo bedenk of afvraag. Hoe vaak zou ons zenuwstelsel eigenlijk in die ontspannende fase zitten?
Nou, kijk, dat is natuurlijk tegenwoordig het hele punt, dat te weinig gebeurt. Dat we te veel in het sympathische systeem zitten, waarom in ons stresssysteem actief is en aanstaat. En dat we te weinig in de ontspanning zijn. En ja, ik denk een lichaam is gezond. En dat is niet wat ik verzin, maar dat is gewoon wat nu is vastgesteld. Als je kan wisselen tussen spanning en inspanning, ontspanning. En ja, je lichaam heeft gewoon herstel nodig. Weet je wat leuk was? Het schiet me opeens te binnen.
Nou.
Ik zat in de auto hier naartoe. En er was een interview met een sportcoach, Marijn Zeeman. En ja, het schijnt dat hij een prijs gaat winnen of zo. Sportcoach van het jaar. Ik gun het hem van harte. En dat was een ontzettend leuk interview. Ik luisterde daarnaar. En hij zei ook hoe belangrijk het is voor topsporters om rust te nemen, ontspanning te nemen, waarna er weer inspanning kan zijn. En hoe belangrijk het is voor topsporters om ook een mental coach te hebben. Dus dat hele mentale, emotionele stuk, dat en de psychologie ervan. En hij zei ook van ja, als je een coach bent, je moet ook jezelf onder de loep nemen. En je eigen psychologie en hoe je in verhouding staat tot je sporters. En nou heb ik een aantal jaren een topsporter begeleid, die ook op de Olympische Spelen uitkwam. En heb ik heel veel EFT met hem gedaan. En ik ga volgend jaar, ik doe even een liep vooruit.
Ja.
Volgend jaar ga ik met Bram Bakker. Wordt er een nieuwe opleiding gestart voor oud-sporters die sportcoach willen worden. Speciaal op dat mentaal-emotionele gebied. Om topsporters te gaan begeleiden met methoden zoals EFT. Ik ga het EFT-stuk doen in die opleiding. En er komen ook allerlei andere zaken, opstellingen, werk en nou, heel veel dingen. En ja, ik denk ik kijk daar ontzettend naar uit. En ik denk dat dat ook heel, heel goed is voor mensen ook in de sportwereld. Dat mensen gaan begrijpen hoe belangrijk het is om te snappen hoe dat mentaal-emotionele stuk in elkaar zit.
Denk je. Ja, nou denk je dus echt dat wij een soort van massaal, even een beetje prikken, maar dat we dus echt in dat te veel in dat sympathische gedeelte van het zenuwstelsel rondhangen?
Ja, want anders zouden niet zoveel mensen stress en burn-out hebben.
Nee, dat, precies, dat komt daar dus ook al eigenlijk uit. Dus, ja. Puur fysiologisch gezien is het gewoon dat je te lang en te veel in je sympathische gedeelte van je zenuwstelsel uithangt.
Ja.
Toch? Even afgezien wat daar nou exact de reden voor is. Maar dat kan dus ook zijn doordat je dus ergens in een baan zit waar je eigenlijk niemand niet oké voelt. Of dat je iets moet doen wat je niet chill vindt, toch?
Nou, de werkdruk is natuurlijk in Nederland heel hoog, hè?
Hmm.
We werken heel hard. En wat ik echt wel mee heb gemaakt in al die jaren, ik heb ook heel veel mensen in het bedrijfsleven gecoacht. De laatste jaren ook nog wel. Als je kijkt naar de cultuur binnen bedrijven, grotere bedrijven, ja, dat is een ongezonde cultuur. Een afrekencultuur, een cultuur waarin mensen gewoon keihard moeten werken, over hun grenzen moeten gaan. En ja. En vaak ook, ik heb ook periodes in het onderwijs mensen begeleid. Dan meer op de hbo-opleidingen, docenten begeleid. Die gewoon overspoeld worden, veel te veel werk hebben. Mijn zoon staat voor de klas, die is sportleraar. Ja, als je ziet wat die docenten allemaal moeten. Nou, dat is gewoon niet gezond. Dan ga je ziek van worden.
En dan ook nog voor een overheidsbaan dat die weinig betaald krijgen, volgens mij.
Ja, ook dat.
Toch. Je haalde het Bram aan. Dat vond ik echt wel een mooi bruggetje naar. Denk jij dat er. Want ja, jij gaf het net al aan. Je zit steeds meer psychologen die werken ook met de methode.
Ja.
Zou je het al een mainstream methode willen noemen?
Nee, EFT is nog niet mainstream. En dat komt ook omdat het. Dat is weer het ingewikkelde verhaal. In hoeverre is het wetenschappelijk onderbouwd en hoeverre wordt het daardoor geaccepteerd? Nederland loopt daar behoorlijk in achter. In Engeland en Australië, Amerika zijn ze daar al veel verder in. Er wordt EFT ook al veel meer ingezet. Zelfs in België wordt het in ziekenhuizen gebruikt om mensen met kanker te ondersteunen. Dus Nederland loopt gewoon enorm achter. Ik ben zelf niet. Ik kom niet van een wetenschappelijke achtergrond, hè? Van de theaterschool. Dus ik ben ook niet iemand die wetenschappelijk onderzoek kan doen in Nederland. En dat is een hele andere wereld. Maar ik ben ervan overtuigd dat er steeds meer psychologen en mensen ernaar gaan vragen en mensen het gaan toepassen. En dat uiteindelijk ook het reguliere circuit zal gaan zien dat dit gewoon een fantastische methodiek is. Want ja, de wachtlijsten zijn vol. Mensen hebben zoveel mentaal-emotionele problemen. En het mooie aan EFT is, en dat doe ik ook altijd, ik geef mensen ook altijd huiswerk mee. Dus de meest simpele dingen kunnen mensen ook zelf. Ik vind dat je mensen zelfredzaam moet maken.
Hmm.
Maar toevallig sprak ik gisteren nog met een van mijn studenten die in een reguliere GGZ werkt. Die zegt, ja, Yvonne, weet je wat het is? Aan EFT valt weinig geld te verdienen, want het is geen medicijn. Ja.
Ja, dat is natuurlijk echt zo. Maar zie je niet dat, want bijvoorbeeld Bram Bakker vind ik dan weer een mooi voorbeeld. Die, nou, een van de bekendste psychologen van Nederland op een gegeven moment wel was, denk ik.
Hij was psychiater.
Psychiater, het spijt me.
Ja.
Psychiater. Maar dat die dus nu ook met Robert gaat samenwerken. Dat die echt wel het licht heeft gezien naar de alternatieve, de hoek ook, zeg maar. En ik heb wel het idee dat dat steeds meer ook aan het gebeuren is.
Ja, steeds meer aan het gebeuren. Want ik merk het ook bij mij in de opleiding, dat er steeds meer mensen uit het reguliere ook interesse hebben in EFT. Ik ben ontzettend blij met de samenwerking met Bram. Want Bram is ook een enorme EFT-fan. En Bram die pakt van alles en nog wat op, hè. En daarom ga ik dus ook meedoen met die opleiding die hij gaat starten voor die sportcoaches. En hij is wel iemand die daardoor ook wel een signaal afgeeft. En je hebt het eerder met mij ook over Gabor Maté gehad. Kijk, in Amerika zijn er al veel meer vooraanstaande psychologen en psychiaters die zeggen, jongens, we moeten naar het lichaam. En zelfs ook die zeggen, het heeft niets te maken met de gebeurtenis.
Mm.
Maar hoe we ons verhouden tot de gebeurtenis. Dat is heel erg belangrijk. En je kunt met mensen niet protocolair werken. Dat is echt mijn overtuiging. Omdat een mens is niet een protocol. En daar kom je natuurlijk gelijk al in het probleem met de wetenschap. Want de wetenschap die is gebaseerd op protocollen. Ja, en dan moeten we dus mensen in protocollen gaan doen, terwijl het gaat over hoe je je voelt en alles wat daarbij komt kijken, wat jouw persoonlijke leven is, wat je wel mee hebt gemaakt, wat je niet mee hebt gemaakt. En dat is natuurlijk heel lastig in een stappenplan te zetten.
Hmm.
Dus ik denk dat ook binnen de zorg en de hulpverlening en ook het medische, dat we veel meer moeten gaan kijken naar preventie.
Hmm.
Van waar zijn we nu eigenlijk mee bezig? Als je dan kijkt hoeveel mensen stress en burn-out hebben, dat heeft een oorzaak. Ergens doen we iets niet goed. En als mensen meer geactiveerd worden en geënthousiasmeerd worden om aan zelfzorg te doen, daarom heb ik ook dat boek voor die pubers geschreven. En als kinderen op school leren wat emotieregulatie is, als kinderen op school veel meer leren wat ze zelf kunnen doen op momenten dat ze even helemaal niet zien zitten en dat ze snappen dat sommige dingen ook maar een gedachte zijn en dat je er ook weer iets anders over kan denken. En ja, weet je, maar vooral voor de jongere mensen, zeker die nu ook allemaal die corona hebben meegemaakt, die heel veel sociale context hebben gemist. Die sociale context is zo belangrijk voor ontwikkeling van mensen. En wat zie je nu? Ja, iedereen zit achter een apparaat of een telefoon en dat soort zaken.
Wat ook weer stressend voor je systeem is.
En dat is ook weer heel veel stress voor je systeem. Dus we moeten en we moeten echt iets gaan doen op grote schaal, vind ik, in Nederland, om ervoor te zorgen dat we gewoon weer een gezond menselijk systeem krijgen.
Ja.
Mogen we alsjeblieft weer mens zijn in plaats van
gereduceerd te worden tot een nummertje.
Tot een nummertje en keihard moeten werken en alleen maar bezig moeten zijn met werken en achter die apparaten moeten zitten. En ja, ik denk dat we het daar niet mee gaan redden als we die kant op gaan.
Nee, ik moet wel zeggen, ik denk ook zo over de wetenschap en over wat het dan kost voor dat de wetenschap iets moet erkennen en protocollen en dingen en zo. Maar ik weet bijvoorbeeld, nou, ik heb zelf, als je er wat alternatieve hoeken begeeft, en ik heb natuurlijk heel veel mensen hier die allemaal verschillende zienswijzen hebben op de wereld en op heling en op van alles en nog wat. Dat ik probeer er natuurlijk ook zelf ook nog wel eens wat uit. En dan, nou, ik hoor natuurlijk heel veel de theorie, maar als ik dan soms in de praktijk het probeer, en ik haal het voorbeeld al vaker aan, maar bijvoorbeeld ademwerken, heb ik een tijd geleden heb ik ademwerk gedaan, ademhaling, verbonden ademhaling en zo. En ik, nou, die eerste keer dat ik dat deed, werkte dat voor mij zo bijzonder. Kon ik echt oude pijn releasen die echt, nou, in je lichaam dus ergens opgeslagen zit, wat je dan echt voelt. En dan denk ik echt, dan dacht ik echt toen ik daar vandaan kwam van, de wetenschap zal dit echt allemaal als onzin wegschrijven eigenlijk. Hè? Dus dat het, hoezo werkt het, is niet bewezen en weet ik het allemaal. Maar ik denk van, ja, ik heb het toch echt net zelf meegemaakt, weet je wel? Ik heb toch echt net zelf meegemaakt wat ik heb meegemaakt. En ik voel gewoon dat ik gewoon door middel van ademhaling, dat zal met EFT dan net zo zijn, maar door middel van ademhaling gewoon echt bij iets uit ben gekomen wat gewoon oud was, wat ik gewoon echt voel dat ik heb losgelaten en gewoon, wat uit mijn systeem is eigenlijk. Ja, dan kunnen jullie wel zeggen dat het niet werkt, maar ik weet toch echt dat het werkt, want ik heb het net zelf meegemaakt.
Ja.
En dat vind ik wel tof, weet je. Ik hoop wel dat we dat gewoon, als je het gewoon een keer aan de lijf ondervindt, dan kan je er ook echt achter gaan staan en gewoon echt voelen, hey, dit werkt gewoon.
Ja, nou, maar ik ben ervan overtuigd dat we daar steeds meer achter gaan komen, dat eigenlijk die complementaire zorg, zoals dat dan heet, dat die zo super belangrijk is. En dan gaat het niet over vage dingen. Maar EFT is gewoon, net als ademwerk, dat kun je uitleggen waarom het werkt en hoe het werkt. En mensen hebben daar gewoon resultaat mee. Net als met dat ademwerk. Ja, logisch. Hoe begint jouw leven? Met een eerste ademhaling. Adem is superbelangrijk.
Hmm.
Ja. Ik doe vaak ook met mensen, als ze EFT niet kennen, dan is er een hele simpele oefening die over ademhaling gaat. En dan zeg ik van, nou, haal eens een keer diep adem. Wil je hem doen?
Ja hoor.
Ja? Zullen we doen?
Wat leuk zeggen. Twee dagen achter elkaar word ik als proefkonijn gebruikt. Ik ben er helemaal bij.
Oké, goed. Nou, dit is een hele simpele oefening. Kunnen mensen ook allemaal zelf doen.
Ja, dus en mensen thuis, doe lekker vooral mee.
Doe lekker mee. En dan kun je voelen wat EFT doet voor jouw ontspanning in je lichaam. Want je ademhaling staat eigenlijk voor hoe ontspannen of gespannen je bent. Als mensen heel gespannen zijn, gaan ze heel hoog ademhalen. Hè?
Ja.
Nou weet ik dat jij een beetje hard hebt gewerkt en een beetje laag in je energie zit. Maar ik ga je toch vragen om een keer heel diep adem te halen.
Mm-hmm.
Zo diep als je adem kan halen. En dan moet je eens kijken van, nou, hoe vrij is mijn ademhaling? Stokt hij ergens of is hij helemaal vrij? Ja?
Mm-hmm.
Dus daar gaan we.
Okay.
Adem in. En adem uit. Komt hij helemaal door? Of heb je ergens het gevoel van, nou, hier bovenin is het wat minder?
Ik had het idee dat ik er wel even doorheen moest ademen. Dus ik had het idee dat ik wel eerst eventjes hier een klein beetje, dat hij wat tegendruk gaf, zeg maar.
Mm-hmm.
En dat ik echt wel een klein beetje meer zo. Maar toen ik op een gegeven moment open was, heb ik wel het idee dat ik er gewoon doorheen kon ademen.
Oké, okay, doe hem nog een keer.
Ja.
Dan nog een keer testen. Ja, okay. Testen. Oké, okay, daar gaan we.
Sorry. Een kleine kriebelhoest. Ja, dat ging volgens mij wel soepel hoor.
Oké, okay. Dan ga ik je vragen. Als je een volledige vrije ademhaling hebt, dan noemen we dat een 10. Ademhaling van een 10. Als je zegt van nou, dit is echt super de puper. Als hij niet helemaal geweldig is, ietsje minder, dan is hij een 9, een 8, een 7, een 6 enzovoort. Dus welk cijfer zou je geven aan je ademhaling?
Een 8.
Een 8, ja. Oké. Okay. Nou, dan zit je eigenlijk al vrij goed.
Ja.
Hè? Maar mensen die kijken, die kunnen zelf ook even kijken van nou, wat is mijn ademhaling? En dan gaan we één rondje EFT doen. Dus eigenlijk maar heel kort, 1 of 2 minuten. En dan gaan we al even kijken of dat een effect heeft gehad.
Akkoord, okay? Ja.
Je mag gewoon meedoen. Mag je kloppen op de zijkant van je hand? Oké. Okay. En ik gebruik altijd woorden die een beetje te maken hebben met waar we mee bezig zijn. Dus als we ervan uitgaan dat je ademhaling niet helemaal vrij is, dan mag je mij gewoon nazeggen. Dan zeg je, oké, okay, ook al heb ik deze ademhaling.
Ook al heb ik deze ademhaling.
En hij is nog niet helemaal vrij.
En hij is nog niet helemaal vrij.
Toch accepteer ik mezelf.
Toch accepteer ik mezelf.
Precies zoals ik nu ben.
Precies zoals ik nu ben.
En ook al is dit mijn ademhaling.
En ook al is dit mijn ademhaling.
En hij voelt nog niet helemaal vrij.
En hij voelt nog niet helemaal vrij.
Toch accepteer ik mezelf.
Toch accepteer ik mezelf.
Precies zoals ik nu ben.
Precies zoals ik nu ben.
En ook al heb ik deze ademhaling.
En ook al heb ik deze ademhaling.
En hij voelt nog niet helemaal vrij.
Hij voelt nog niet helemaal vrij.
Ik sta ervoor open.
Ik sta ervoor open.
Dat mijn lichaam leert te ontspannen.
Dat mijn lichaam leert te ontspannen.
Oké. Okay. Dat was even een kleine variatie. Af en toe varieer ik een beetje met die zinnen. En dan, ja, we hebben die koptelefoon op. Maar eigenlijk moet je bovenop je hoofd kloppen.
Ja.
Oké, okay, en dan herhalen we datgene waar we mee bezig zijn. Dus dan zeg je beperkte ademhaling.
Beperkte ademhaling.
Bij het begin van je wenkbrauw. Ja, goed zo. Beperkte ademhaling.
Beperkte ademhaling.
Zijkant van je oog. Mijn ademhaling voelt nog niet helemaal vrij.
Mijn ademhaling voelt nog niet helemaal vrij.
Onder je oog. Deze beperkte ademhaling.
Er is een beperkte ademhaling.
Onder je neus. Ik kan nog niet helemaal vrij ademen.
Ik kan nog niet helemaal vrij ademen.
In je kin. En ik heb een klein hoesje.
En ik heb een klein hoesje.
Bij je sleutelbeen, ja, dan moet ik altijd een beetje uitleggen. Voel je dat knobbeltje?
Ja, ja, hier.
Knobbeltje,
ja, ja.
En dan diagonaal daar schuin onder, daar waar het wat zachter is. Oké, okay, goed zo. Super. Beperkte ademhaling.
Beperkte ademhaling.
En dan nog even onder je arm. Daar waar dames een BH-band hebben zitten. Beperkte ademhaling.
Waar hebben jullie dat? Hier, beperkte ademhaling.
En je moet het eens proberen.
Oké,
okay, goed. Nou, soms doe ik nog de handpunten erbij. Maar we doen nu gewoon even een kort rondje. Het is eigenlijk poepen en scheet klaar, hè? Heel kort. Nou, dan mag je nog een keer diezelfde diepe ademhaling halen. En kijken hoe het nu voelt. Dus adem in. En adem uit.
Mag ik nog een keer?
Ja.
Nou, weet je wat me sowieso opvalt? Ik heb nu 0 keer moeten hoesten.
Exact.
Die is gewoon echt. Ik moest net de hele tijd bij elke ademhaling moest ik hoesten. Ik heb geen kriebel meer.
Ja.
En qua ademhaling, ja, hij is misschien iets soepeler geworden.
Ja. Wat ik meestal doe ik met mensen. Doe ik wel eens in een workshop ook. Doe ik deze en dan hebben mensen beginnen op een 5 of zo. Of een 6. En dan eindigen ze ergens op een 8 of een 9. Dus oh ja. Jeetje, nou joh, ik kan nu echt veel. Kan helemaal doorademen. En het feit dat jij zegt, ja, ik hoef nu niet te hoesten. Dat komt omdat je lichaam gaat ontspannen. Want dat hoesten is een spanning. Is een spanningsklacht. Dus dan gaat iets zich aanzetten en dan ga je hoesten. daar komt u weer. Ja, dus we kunnen er even nog meer door blijven gaan. Maar, dus dit is een beetje, gewoon om even laten zien hoe het ongeveer werkt.
Mm-hmm. Dat zou je dus ook, zeg maar, in dit geval was nu de ademhaling, maar dat zou je dus eigenlijk kunnen vervangen door een gebeurtenis die je, een negatieve gebeurtenis die je hebt.
Negatieve gebeurtenis waar je negatieve emotie bij hebt. Iets waar je bang voor bent.
En dat herhaal je dan eigenlijk. En dan op een gegeven moment is het dus eigenlijk dat je lichaam ontspant bij datzelfde beeld wat je hebt gehad. Zeg ik dat zo goed?
Ja, en omdat we focussen op de emoties en de energie van de emoties, gaat je lichaam eigenlijk automatisch die energie loslaten. Gaat alles in je lichaam meer stromen. En als het meer gaat stromen, kom je meer in de ontspanning. En ik ga vaak best natuurlijk wel diep met mensen. Hè. Dus niet alleen maar van deze gebeurtenis, maar waar we het eerder over hadden, dan komen we vaak op eerdere gebeurtenissen en hoe mensen zich toen als kind hebben gevoeld. En dan uiteindelijk, dan is er zo'n lading opgelost. En kunnen mensen zo het gevoel hebben dat ze iets waar ze misschien heel lang mee rondgelopen hebben, dat gewoon verdwenen is. En als ze dan de volgende keer terugkomen bij me en dan zeg van, goh, gaat het met je? Dan zeg je, ja, je vond het zo raar, maar ik heb er helemaal geen last meer van. Ik heb er niet eens meer over nagedacht. Dus, ja.
Mooi. En, zeg maar, wat wil ik nou vragen? Als jij, opeens dacht ik nou van, ik voel me eigenlijk best wel fit. Maar ik weet niet of het hierdoor komt, maar opeens voelde ik best wel energiek weer. Maar
dat is ook een van de effecten van de EFT. Hè? Dus sommige mensen die te veel energie hebben, die zeggen van, ik voel me eigenlijk een beetje slaperig geworden.
Ja.
Hè, want dan wil het lichaam ontspannen. Maar mensen zijn ook vaak die zeggen van, ik voel eigenlijk, word opeens helder. Ik ga aanstaan, het is weer licht, ik krijg weer energie.
Ja, want dit in mijn geval, ik voel me namelijk eigenlijk gewoon best wel goed, mentaal ook en zo.
Mm-hmm.
Dus ik kan me dat voorstellen dat omdat ik me fysiek wat minder goed voel, dat juist als je dan wat meer in ontspanning komt, dat je daar weer eventjes wat beter voelt.
Ja, dan komt de energie gelijk weer terug.
Wat ik wilde vragen, nu weet ik het weer, ik heb het gelijk opgeschreven ook. Gaat het dus ook, want net als wat ik dus met ademwerk heb ervaren, en ik heb het ook een keer met cupping ervaren trouwens, dat je dus echt bij die oude pijn, wat dan in je lichaam zit opgeslagen, juist dat je dus ook door EFT daarbij uitkomt. Dus hebben mensen dan ook echt emotionele releases en zo door EFT?
Ja. Kijk, als je een goede methode hebt, dan werkt dat allemaal op precies dezelfde manier. Want wij als mensen zijn op een bepaalde manier gewired. Ja, dus dat werkt op een bepaalde manier. Maar je hebt de juiste methode nodig om daarbij te komen, zodat het lichaam het kan loslaten. En ik ben dit jaar begonnen met een nieuwe training te ontwikkelen. En dat doe ik dan bij de Bridgman Academy van Robert Bridgman. En dat heet Total Release. En dat is eigenlijk een doorontwikkeling van de EFT. En daarmee ga ik nog verder in mensen het vertrouwen te geven dat het lichaam het gewoon vanzelf los kan laten, zonder dat je heel veel moeite hoeft te doen. En ja, ik geloof daarin dat wij met onze mind eigenlijk het meest onszelf in de weg zitten. Door alle overtuigingen die we hebben en dat wat we denken wat we moeten. En als we ergens last hebben, gaan we meestal iets doen. Hè? Ik heb er last van. Dan moet ik weer dit doen of dan moet ik dat doen. Of mensen gaan heel erg denken, analyseren. En daarom heb ik die Total Release verder ontwikkeld. Omdat ik weet en voel dat op het moment dat je daaraan voorbij gaat, aan het willen ingrijpen en doen en iets moeten oplossen, dan kom je op een gebied in jezelf waarbij het moeiteloos gaat. En waarbij je zonder al te veel te hoeven doen, je lichaam het werk laat doen. Ik zeg heel vaak tegen mensen, een lichaam is zo'n geweldig instrument. Kunnen dingen in en er kunnen dingen uit.
Mm.
En dat gaat helemaal automatisch vanzelf. Dus hoe meer mensen gaan ervaren dat ze, en wat jij zegt, zo'n release, hè, en ik begrijp heel goed wat je daarbij bedoelt, want dat kan je dan helemaal zo in je lichaam voelen, dat je echt het gevoel hebt dat er iets uitgaat. Als je toestaat en je lichaam is helemaal ontspannen, dan kan je lichaam dat doen. Alleen moet je er wel de intentie en de focus hebben om met dat specifieke ding bezig te zijn. En dan merk je dat je lichaam, dan komen er allerlei dingen naar boven, en gedachten en emoties en alles wat ermee te maken heeft. En uiteindelijk kom je in een gebied heel diep in jezelf. En dat noem ik het gebied van de waarnemer, de bron in jezelf. Dat wie jij werkelijk bent. Zonder je gedachten, zonder je emoties, zonder je subpersoonlijkheden, ego, noem maar op. En dat is zo rustgevend. En daar zijn we te weinig. Op die plek.
Veel te weinig, volgens mij.
Veel te weinig.
Ja. Ja, hè?
Ja.
En is het zo dat, want dat nu een paar keer hebben we dat voorbij gekomen, maar begrijp ik het goed dat eigenlijk die emoties gewoon in ons lichaam op bepaalde plekken zitten opgeslagen? Dus dat je het. Want wat het natuurlijk ook is, hè, dit, voordat ik op een gegeven moment heb ik leren onderscheid maken tussen iets wat je nu ervaart. Mm-hmm. Dus wat nu echt daadwerkelijk, bedoel je, stort je teen. Of je, weet je wel, je hebt gewoon echt verdriet om een relatie die uit elkaar gaat. Of nou, zelfs dat kan nog vaak oud zijn. Maar weet je wel, om iets gebeurt echt wat om het hier en nu en daar voel je iets bij. Nou, dat is één. Dat zijn bepaalde emoties. Maar op een gegeven moment leer je dus onderscheid maken als iets oud is.
Ja,
en dat het
goed.
Dus niks meer te maken heeft met wat er nu is.
Mm-hmm.
Maar als je dat onderscheid nog niet weet te maken, dan voelt zeg maar, de pijn, want dat doet natuurlijk dat releasen. Zoals ik het wel heb ervaren, dat is vaak gaat dat wel gepaard met een pijn doorvoelen. Want hè, dat ontwijk je niet voor niks vanuit vroeger.
Ja.
En dat voelt natuurlijk voor jou heel spannend. En dan gaat je mind natuurlijk ertussen komen, die niet wil dat je die pijn gaat voelen.
Exact.
Toch? Dat is zo vat ik het ongeveer wel samen, toch?
Hartstikke goed. Vat je heel goed samen.
Nice.
Ja.
Maar per saldo liggen dus die emoties wel ergens in je lijf, in het fysieke ergens opgeslagen, toch? En dat je dus via methodes zoals ademwerk, maar dus ook EFT, eigenlijk je mind omzeilt om daarbij uit te komen. Klopt dat? Kan ik dat zo stellen?
Ik maak een verschil tussen hoe de EFT werkt en hoe total release werkt.
Okay.
Bij de total release ga ik voorbij de mind. Want daar heb ik een specifieke oefening voor. Om voorbij eigenlijk die monkey mind, dat is het default mode network. Als we gaan ontspannen. Voor heel veel mensen die trauma hebben meegemaakt, die staan altijd aan, want je moet altijd alert zijn. Als je gaat ontspannen, is het gevaarlijk, want dan kan er iets gebeuren. Dus voor die mensen is het juist heel moeilijk om te ontspannen. Dus in de EFT werk ik met mensen om ervoor te zorgen dat er een bepaalde mate van veiligheid is. Een idee moet er ontstaan dat als ze dat loslaten, dat het dan beter kan worden, dat veiligheid oké is. Want anders gaan mensen nooit naar die pijn toe en dan gaan ze het ook nooit loslaten.
Mm-hmm.
Dus het kan zijn dat mensen het zo spannend vinden om ergens aan te gaan werken, omdat hun hele systeem zegt, no way dat we daar naartoe gaan, José. Dus dan ga ik stapje voor stapje met mensen om ze steeds meer het vertrouwen te geven dat ze het wel aan kunnen, dat ze er doorheen kunnen. En ik denk, wat jij me vertelt, wat ik wel leuk vind, is dat ja, dan ga ik door die pijn heen. He, volgens mij ben jij best wel iemand die dan moedig is en die zegt, jongens, we gaan het gewoon doen. He, en dan komt er ook een moment dat jij je gewoon gaat overgeven. Dat jij gewoon zegt van, nou, ik ga het doen. Maar die mensen die op die drempel blijven staan, daar blijft eigenlijk die emotie die inderdaad ergens in je energetische systeem is opgeslagen. Ja, als ze daar niet aan durven te gaan, dan moet je ze stapje voor stapje helpen. Omdat mensen het soms te spannend vinden om die pijn te voelen of om die energie van de angst te voelen.
Ja.
Ik heb veel mensen ook met angstklachten gehad die alles doen om die angst te controleren. En het gevolg daarvan is dat ze alleen maar meer angst krijgen.
Ja, ja.
Maar dan moeten ze toch ergens geholpen worden om stapje voor stapje door die angst heen te gaan. Je kan het niet zo makkelijk loslaten door. Maar het gaat makkelijker. En dat is een beetje de weg van de minste weerstand van de total release. Het gaat makkelijker als ik mensen leer dat als ze niks doen, dat een emotie hun feitelijk niks kan doen.
Mm.
Het is maar energie.
Mm.
Het is maar
geen
energie
fysieke
wat je
bedreiging
voelt.
Natuurlijk.
Nee.
Nee.
En je zit hier veilig op een stoel, kan niks gebeuren. En ik denk dat er voor een deel ook heel veel psycho-educatie nodig is voor mensen om te gaan begrijpen hoe dit werkt. En ja, jij hebt al heel veel ervaring en jij snapt dit soort dingen allemaal heel goed. Maar er zijn nog heel veel mensen die dit helemaal niet begrijpen.
Nou, dit is wel een hele goeie dat je dat zegt. Hè? Want bij mij heeft wel het feit dat ik hier zoveel podcasts over kan opnemen en het feit dat ik hier zoveel over lees en mee bezig ben geweest, het begrijpen hoe het lichaam werkt en hoe het systeem werkt, hoe die polyvagaaltheorie werkt, hoe je zenuwstelsel werkt, hoe je dat je trauma in je lichaam zit opgeslagen, dat je iets hebt als iets ouds en iets nieuws. En als je dat allemaal al begrijpt, dan op het moment dat je in je proces daar zelf in zit, ga je natuurlijk, oh ja, dan kun je natuurlijk relaten aan hetgeen wat je aan informatie al. En misschien voor sommige mensen werkt dat compleet anders en hebben ze dat niet nodig. Maar voor mijn brein werkt dat wel handig om te begrijpen. En ik geloof dat ook. Hoe goed het is voor mensen om die theorie tot zich te nemen, om te begrijpen hoe het werkt. Want dan kun je ook de volgende keer er ook echt iets anders mee doen. Mij heeft het in ieder geval onwijs veel geholpen. Maar wat mij ook heeft geholpen, en dat is natuurlijk ook een beetje soort van bijna ironisch, maar ook wel cru bijna voor de mensen die met angst te kampen hebben, die dus eigenlijk niet durven om naar die pijn toe te gaan. Kijk, dat is de ironie van het verhaal, in ieder geval voor mij vind ik, dat op het moment dat je dus die pijn, die oude pijn hebt doorvoeld, daarna voel je gelijk, nou niet gelijk, maar dat toch wel vind ik, gelijk opluchting. Je voelt gelijk dat het goed is geweest wat daar gebeurd is.
Ja.
En je voelt ook gelijk van, wow, ik kan dit dus. Ik kan dit dus. Ik kan het dragen, ik kan het aan.
Mijn lichaam kan dat dus gewoon aan.
En de volgende keer als je het herkent, dan weet je, oh ja, dit is oud. En dan ga je misschien nog een beetje tegenstribbelen, maar al makkelijker geef je eraan over, omdat je weet wat daarna gaat komen. Dus je hebt die beloning eigenlijk al.
Ja.
Maar als je nooit durft te springen, en dit kun je natuurlijk over zoveel verschillende, dat hoeft natuurlijk niet alleen hiermee te maken. Het kan met alles zijn, of je nou je baan opzegt of een moestuin gaat maken, maakt er niet zoveel uit. Maar als je gaat springen, dan word je natuurlijk op een gegeven moment beloond. Maar als je die sprong niet durft te maken, dan blijft die beloning ook uit. En dan weet je dus nooit dat je het kan.
Dat zeg je heel mooi. Ja, ja, dat klopt. Ja.
Dus is het dan ook voor jou een beetje dat je die mensen soort van aan de hand neemt en helpt die sprong te maken eigenlijk?
Ja, omdat ik dan begin ik helemaal daarvan. Hoe spannend vind je het om hier überhaupt aan te gaan werken? Dat is stapje 1. En dan beginnen we daar. Hoe spannend vind je het om eraan te werken? Nou, dan zeggen ze, oh, heel spannend. Dus wel 9. Oké, gaan we daar beginnen. Ook al vind ik het heel spannend om hieraan te gaan werken. Ik sta ervoor open om stapje voor stapje te gaan. Weet je, dus als die spanning al wat minder is, de spanning om er überhaupt aan te gaan werken, heb je al weer een beetje spanning losgelaten.
Ja.
En zo ga ik stapje voor stapje.
Hoe verhoudt EFT zich eigenlijk met iets als bijvoorbeeld EMDR?
In de uitwerking lijken ze heel erg op elkaar. En daar is ook wel onderzoek naar gedaan. Waaruit ook blijkt dat EFT net zo effectief is uiteindelijk als de EMDR. Maar de route er naartoe is anders. En daar zijn een aantal verschillen. En ik weet dat de EMDR de afgelopen jaren ook in ontwikkeling is geweest. Maar EFT wordt wel eens het zusje van de EMDR genoemd. Omdat EFT in de basis een wat zachtere aanpak en een wat zachtere methodiek is.
Zo voelt het ook wel een beetje, ja.
Ja, ja. En dat heeft ook alles te maken met hoe mensen het toepassen. En dat geldt natuurlijk voor elke methodiek, ook voor mensen die EFT doen. Als je niet een goede opleiding hebt gehad en je denkt, oh, ik ga dat wel even doen. Ja, dan kom je daar natuurlijk ook niet goed mee uit de voeten. Maar in het vergelijk is de EFT wat zachter, wat vriendelijker. Kunnen we wat meer stapje voor stapje gaan. En de EMDR is meestal mensen wat meer direct blootstellen aan hun angst, aan hun trauma. En voor sommige mensen, waar we het eerder over hadden, wat we nu weten van die polyvagaaltheorie, als mensen helemaal in onderaan de ladder zitten in vorm en ze voelen niks, dan is het vaak voor de EMDR heel lastig, omdat mensen gewoon, er gebeurt niks. Ik heb mensen in mijn praktijk gehad met behoorlijk grote trauma's, die zeiden, ja, EMDR werkte bij mij niet. Of ze konden niks met mij. En dan kan dat natuurlijk ook aan een behandelaar of een aanpak liggen, of iets wat daarin niet goed gaat. Maar in grote lijnen is EFT wat zachter, wat meer stapje voor stapje in vergelijking tot de EMDR.
Ja, want dat wordt natuurlijk, dat lees ik laatste tijd ook meer inderdaad, ook aan de hand van die polyvagaaltheorie, dat het niet zoveel nut heeft om met je te werken op het moment dat je dus je zenuwstelsel in een lage regionen ergens uithangt.
Je moet daar eerst uitkomen, je moet daar eerst weer terugkomen, wat wij dan noemen je window of tolerance. Dus ergens moet je weer in genoeg hier en nu beleving, energie hebben om dingen los te kunnen laten. Als je lichaam helemaal is afgeschermd en alles staat op onveiligheid en is afgesloten, dan kan je niks. En dat geldt trouwens, dat is een systeem wat we allemaal hebben, op meer en mindere mate. Als mensen EFT niet zien zitten of een therapeut niet zien zitten, dan denk ik, dat is niks voor mij, heeft het ook geen zin om in therapie te gaan, want dan gaan mensen zitten. En dan, energetisch gezien, gaat hun hele lichaam gewoon dicht. Nou, dan kan je doen wat je wil, ook al ben je dat goed als therapeut. En dat is ook heel goed, hè? Dat als mensen niet willen, dan gebeurt er natuurlijk ook niks.
Nee, dus je moet echt wel, want dat is natuurlijk, ja, dat vond ik wel mooi om dat te lezen ook inderdaad. Dat is ook zo heel logisch ergens, want wat ga je doen als iemand juist in die stress situatie zit, als hij al, en dat kan ik me ook voorstellen dat op het moment alleen al bij de gedachte van als je gaat werken aan hetgeen wat je zo belemmert, dat je dat ook stress kan opleveren ergens, ja, weet je wel? Dat ja. Je dan wordt het wel moeilijk werken natuurlijk met iemand ook.
Nou, stress is niet zo erg, maar als mensen dus helemaal afgesloten zijn en ze voelen helemaal niks, nou hebben we daar gelukkig ook weer bepaalde technieken voor binnen de EFT. Maar dan zul je mensen dus stapje voor stapje naar dat voelen moeten brengen en ze terug moeten brengen in het hier en nu. Want op het moment dat ze daar zitten, zijn ze eigenlijk compleet met een trauma geassocieerd. En als je mensen terugbrengt naar het hier en nu en je maakt een veiligere setting, komen ze weer een beetje in beweging, kunnen ze weer een beetje voelen. En dan kan je weer een klein stukje terug naar trauma of een klein stukje van het trauma oplossen. Ja, dat is niet eenvoudig, maar wel mogelijk.
Ik hoor je een aantal keer nu hier en nu zeggen. Is dat soort van hetgeen waar je naartoe werkt met de mens? Zeg maar, is of voor ons eigenlijk, is het, willen wij het liefst, zouden wij het liefst nu in het hier en nu moeten willen zitten?
Nou, ik denk dat als het gaat over dingen waar we last van hebben, dan zijn het altijd dingen uit het verleden die gebeurd zijn, of dingen in de toekomst waar we bang voor zijn. Maar het is niet het hier en nu. Meestal is er in hier en nu niet zoveel aan de hand. Ik heb ooit een geweldige training gehad. Ik ben in Duitsland geweest en ik heb 9 dagen de work gedaan bij Byron Katie. 2007, lang geleden. Een van de beste trainingen ever die ik heb gedaan. Dat heeft me zoveel gebracht. En zij deed zoveel oefeningen met ons, waardoor we gingen begrijpen van, oh ja, maar als ik dat en dat voel, dat heeft eigenlijk met verleden te maken. En dat en dat, oh, dat heeft met mijn toekomst te maken. Er is nu eigenlijk niks aan de hand. Er is niks aan de hand. En ik leg het ook wel eens uit aan de hand van paardrijden. Ik rijd paard. En ik ben echt niet een hele stoere ruiter. Eerder gezegd, ik ben een sensitief persoon. Dus ik ben ook eerder een angstige ruiter als een heel ontspannen ruiter. Maar dan gebeuren er wel eens dingen, dat een paard met mij ervan tussen gaat, dat ik eraf val. Op het moment dat het gebeurt, is er niks aan de hand. Pas daarna, als ik op de grond lig en denk, oh jee, ik ben er van afgevallen, oh jee, ik heb pijn, oh jee, hoe lang gaat dat duren? En in de toekomst, wat als ik er weer op ga? En als het weer gaat gebeuren? Dus het is, in het hier en nu is het nooit erg. Want ja, mijn lichaam kan dat wel aan om er van af te vallen. Nou ja, dan heb ik even pijn, dat is ook niet erg. Maar de angst komt door, als je terugdenkt aan, oh ja, toen ben ik er van afgevallen. En als je naar de toekomst gaat denken, nou, je moet mijn rijinstructeur maar eens bellen, dan kan hij je van alles vertellen. Maar ja, kijk, als ik geen EFT had gehad, dan denk ik dat ik überhaupt niet meer paard had gereden. Want,
nou, dat wilde ik vragen eigenlijk. Ja. Want zijn we dus als mens, als mensheid, gewoon totaal verleerd hoe het is, hoe we met dat soort situaties om moeten gaan? Want ik denk gelijk aan het beeld van die springbok in Zuid-Afrika die gepakt wordt door een leeuw,
ja,
maar die het overleeft.
Ja.
En die dan even later soort van alles eruit gaat schudden en helemaal lijp gaat lopen doen. En dan hop, opstaat en gewoon weer, ja, verder, springt door het wei, zeg maar. Door de wei. Maar wij mensen doen dat geloof ik helemaal niet. Dus wij houden dat helemaal in ons, geloof ik, of niet? Hebben wij niet meer goed geleerd hoe we daarmee om moeten gaan om dat soort om zulke...
Nee, zeggen het mensen altijd wel vaker. Van dat het goed is als je iets dramatisch hebt meegemaakt om juist in beweging te gaan. Maar dan nog wil het niet zeggen dat je daarmee het trauma voorkomt. Ik kan daar iets over zeggen van wat ik vermoed wat het is. En het is geen wetenschap. Maar ik heb de indruk, wat jij zegt, dat wij dat eigenlijk verleerd zijn. En dat wij helemaal niet meer goed spannende situaties los kunnen maken. Want kijk maar eens even hoe ons leven is ingericht. Alles gaat over veiligheid.
Risicomijdend.
En alles is voor ons geregeld en georganiseerd. Dus we zijn helemaal niet meer gewend om met grote gevaren om te gaan op een dag.
Nee, precies. We gaan het liever uit de weg dan dat we het aangaan. En dan omdat we het ook niet meer weten hoe we erin moeten gaan als we het uiteindelijk aangaan.
Ja.
Is EFT daar de oplossing? Of de misschien niet, maar een goede oplossing voor? Kan je het ook zeg maar zo meer in het dagelijks toepassen?
Ja, absoluut. We hebben heel veel mensen wel geholpen met dagelijkse angsten. En je geeft je lichaam een reset. En waar we het eerder over hadden, dat een probleem vaak een patroon is geworden. En zeker als het gaat over angst. Ja, dat zijn echt patronen. Nou ja, die heb ik dus zelf ook. Ik bedoel, ik ben niet een heilige of zo, waardoor ik opeens nergens meer last van heb. Maar dus hoe vaker je dat patroon kan doorbreken, hoe beter het is. Ja, want je geeft je lichaam elke keer, als je gaat kloppen, een signaal van ontspanning, een signaal van het is oké. Want je sympathische stelsel gaat aan. Die denkt, help, oh, dit is allemaal eng. En dan ga je kloppen. Oh nee, het is niet eng. Oké, ik voel ontspanning. Oké, goed. Dus hoe vaker je jezelf uit zo'n momentum haalt, hoe beter dat natuurlijk is. Ja.
Ja, dat voel ik ook. Ja. Denk je dat... Wordt het populairder? Zie je steeds meer mensen... Ja, jij zit natuurlijk... Als je altijd kijkt 2004 ten opzichte van...
Dat is een gigantisch verschil. Ja. Maar ja, toen hadden we ook geen podcast natuurlijk in die tijd. Maar het feit dat ik nu heel vaak gevraagd word... door jou hartstikke leuk. En Giel Beelen. En ik had laatst ook nog ergens anders een podcast opgenomen. Ja, dan merk ik gewoon dat daar interesse voor is. En dat vind ik gewoon heel fijn. Omdat ik denk dat zoveel mensen hier iets aan kunnen hebben. En ik denk dat hetzelfde is als met adem. Als mensen dingen met adem hebben geleerd. Hè, want dat heb je ook altijd bij de hand. Je hoeft er nergens voor naartoe. Kan je onmiddellijk een ademhalingsoefening doen. Hmm. Nou, EFT heb je ook altijd bij de hand. Dat kan je onmiddellijk doen als je het nodig hebt.
Het is gewoon echt iets wat je zelf kan leren. En zelf kan doen ook.
Ja.
Zo mooi toch? Dat vind ik mooi in deze tijd. Dat we gewoon... Nou, het feit dat jij hier in de podcast zit en dat er veel mensen gaan luisteren en dat er steeds meer mensen met dit soort dingen bezig zijn. Want heb je het idee dat mensen inderdaad echt bevrijder uit zo'n EFT-traject komen?
Ja, absoluut. Ja, ik heb echt mensen PTSS opgelost voor mensen, trauma's, angsten. Ik had een cliënt en die had echt een heel groot angstsysteem ontwikkeld voor zichzelf. Die durfde nergens meer naartoe. Die was uitgevallen met het werk. En die kon eigenlijk alleen maar leven op een postzegel thuis. Want alles daarbuiten was eng. En nou kwamen daar achter toen ik met haar ging werken, dat daar een heel groot stuk van seksueel misbruik onder zat. Dus dat hebben we eerst aangepakt. Maar daarmee was niet al die angst weg. Want ze had zo'n patroon ontwikkeld in zichzelf. Met allerlei gedachten. Wat dat alles eng was. Dus ik heb met haar echt hele diepe sessies moeten doen. Om ook haar hele mindset daarin te veranderen. En trouwens ook total release sessies met haar gedaan. Waardoor ze echt uiteindelijk heel goed contact kon maken met dat gevoel van die angst. Hè? Want dat ging zij ook de hele tijd vermijden. Waardoor die angst alleen maar groter werd. En toen ze ging voelen van, oh, wacht even, maar ik kan het aan. En ik kan door die angst heen. Nou, toen heeft ze gigantische stappen gemaakt. En zij super blij. Kreeg ik een berichtje van haar dat ze op vakantie was. Ze zat boven ergens op een berg. En ze had allerlei dingen gedaan die ze al een jaar of langer niet meer gedaan had. Omdat ze dat allemaal niet durfde. Dus ja, dan voel ik me zo dankbaar als ik mensen zo kan helpen.
Ja, snap ik. En ik denk dan door van stel je voor, weet je, als het op grotere schaal, of het nou EFT of andere methodes zijn, maar dat er zoveel mensen die echt op zoek zijn naar vrijheid eigenlijk, innerlijke vrijheid, en het ook daadwerkelijk gaan vinden. Moest nagaan hoe de wereld er dan over een paar jaar uit kan zien, hè, als dit steeds populairder, steeds groter wordt. Want dan verandert alles gewoon.
Ja, dat zou wel mooi zijn. Dat is natuurlijk zo'n idealistische gedachte, hè? Want als we werkelijk begrijpen wie we in feite zijn, dan kom je toch uit op dat woord van liefde, verbinding en dat soort zaken. En als we daar contact kunnen maken, ja, ik zie jouw ogen, ik zie dat. En dan denk ik, ja, dan hebben we toch een mooie wereld. Ik bedoel, dan. En als we dan gaan snappen dat de momenten dat je boos bent op iemand, of je bent geïrriteerd, of je denkt dat iemand jou iets heeft aangedaan, als je kan gaan snappen dat het in jouzelf zit, en dat je daar zelf dingen aan kan doen om die energieën gewoon weer los te laten, en dat je weer opnieuw in verbinding kan zijn met iemand. Nou, dat is uiteindelijk het enige, volgens mij, waar het om gaat.
Dat denk ik ook.
Ja.
Yvonne, dankjewel. Prachtig einde.
Graag gedaan.
Als je het goed vindt, sluit ik dit segment even af. We gaan nog even de kijkersvragen doen hierna. Die zijn ingestuurd door de trouwe kijkers van de Troemer Show. Maar voor nu wil ik jou alvast vriendelijk bedanken voor al je werk de afgelopen jaren. En dat je dit zo naar buiten brengt. En dat je iedereen wil helpen met jouw mooie missie. En dat je dit hier natuurlijk bent komen vertellen vandaag in de Troemer Show.
Nou, daar ben ik jou ontzettend dankbaar voor. Het was een heel mooi gesprek, dankjewel.
Dankjewel. Lieve vrienden, ik hoop dat jullie ervan hebben opgestoken, wat hebben geleerd, geïnspireerd zijn geraakt om er zelf mee aan de slag te gaan bijvoorbeeld. Dat kan. Ik ga alles delen in de description, hoe je Yvonne de werk kunt vinden als jullie daar meer over zouden willen weten. Jullie doen mij ook een groot plezier door je te abonneren op het kanaal waar je aan het kijken of luisteren bent, of het nou YouTube is, Spotify een review achterlaten, even de video liken, een comment plaatsen wat je ervan vond, en mij even sturen of je nog een andere gast zou willen zien in de Troemer Show. Dat helpt natuurlijk altijd enorm, daar kijken we altijd naar. En op www.detroemershow.com kun je inschrijven voor de nieuwsbrief. Doe dat dan ook, want dan blijf je op de hoogte van onze events die wij gaan doen, zoals de theatertour en nog veel meer andere dingen. Daar kun je ook een financiële bijdrage doen. Daarmee helpen jullie mij en het team en de studio natuurlijk, want zonder jullie geen Troemer Show. Wij gaan nu gauw door met de kijkersvragen die door jullie zijn ingestuurd. Super tof. Die is enkel te zien op That's the Spirit. Dus als je daar al zit te kijken, super nice. En als niet, move daar even naartoe. Gezellig. Dan gaan we daar nog even de kijkersvragen met Yvonne doen. En anders tot de volgende keer weer. Dank jullie wel. Ciao.